de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Jaron Blonk. Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Nou, als hij deze beker wint met NEC, die is 10 keer meer waard dan een beker met Barcelona.
Het is donderdag 18 april en het is weer tijd voor de gloednieuwe aflevering van de FC Afkikken Daily. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over de schitterende wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid. We gaan het natuurlijk hebben over de uitschakeling van Arsenal bij Bayern München. En we nemen de bekerfinale nog even mee. Dat doe ik aan mijn zijde met Jaron Blonk, Wouter Boerkamp. Het was weer een waar voetbalfeest gisteravond, of niet dan?
Ik ben eigenlijk een tegenstander van de Super League. Maar als we een format afspreken waarin Real Madrid en City gewoon zowel in de achtste finale als de kwartfinale als in de halve finale tegen elkaar spelen, zonder dat ze uitgeschakeld kunnen worden, dan teken ik ervoor.
Ja, was dat een beetje, was dit de piek van voetbal?
Nee.
Want... Ja, nou, ja, niet qua clubs.
Nee, ja, dat. Zo van, dus het, je mist een beetje cultuur, maar ik denk qua wedstrijd is dit denk op dit niveau een van de mooiste wedstrijden. Die ik me kan inbeelden, misschien Real Madrid, Liverpool. Als je dan heb je tenminste ook nog echt twee echte clubs. Maar qua voetbal is dit denk ik de twee best voetballende teams op dit moment tegen elkaar.
Ja, en hoe weerhield deze wedstrijd zich ten opzichte van vorige week? Zeg maar, wat is het gevoel wat je van gisteren meeneemt?
Nou ja, vooral het gevoel van opluchting dat Real Madrid het uiteindelijk redt.
Yeah.
Ook omdat je steeds verder hoe verder je in die wedstrijd komt, hoe minder waarschijnlijk het is dat ze het gaan volhouden. Ik vond het ergens al heel fijn om te zien dat zij de eerste helft nog mee konden komen in die zin. City was dominant, maar Real wist op bepaalde momenten wel toe te slaan. Onder andere bij die goal, maar er zaten wel meer mogelijkheden in.
Zeker.
En die 1-1 was echt een soort... terwijl je eigenlijk niks ik heb niet echt wat met Real Madrid natuurlijk. Maar deed op een of andere manier deed het toch pijn. En dan is het gevoel na 120 minuten dat je naar een hele goede film hebt zitten kijken waarbij... degene die jij graag wilde, dat hij won, dat hij ook daadwerkelijk heeft gewonnen.
Wat was jouw hoogtepunt van die hele mooie film?
Ik heb enorm gelachen om die penalty van Bernardo Silva. Maar dat is denk ik ook... ik vind Bernardo Silva een geweldige voetballer. Maar je kan je ook helemaal kapot aan ergen aan zijn gedrag. Ja. En dan op zo'n moment, deze penalty, en dat hij dan op deze manier gepakt wordt. Ja, ik vond het echt heerlijk.
Ik vind dat het nu dus ontzettend overdreven wordt. Kijk, het ziet er nu allemaal heel grappig uit dat hij die penalty... natuurlijk zo door het midden en een beetje slap inschiet en dat Looney blijft staan. Maar
je kan toch niks anders dan lachen? Je kan toch niet dat jij op dat moment die penalty wordt genomen, dat je daarna 1 seconde later dacht, ja, was realistisch gezien wel een goede optie. Ja, maar helaas dat het fout ging.
Ja, maar dat was het toch ook. Maar kijk, als hij hem nu in de rechterhoek zo inschiet, dan is het
nee, je hebt wel gelijk. Alleen dat is niet je vraagt naar het gevoel. En dat is niet het gevoel wat je erbij bij dat moment hebt. En
nou, ik wel.
Hij wordt vooral genaaid door... dat snapte ik niet. Het duurde zo fucking lang voordat die bal weer terugkwam. In zijn eigen stadion. En dan moet je die bal nog gaan nemen. En vervolgens neem je hem zo. Zeg maar, maar ik snapte niet waarom dat je dit bij Real Madrid doet. Als die achter de bal gaat staan. Ja, dat kan ik me nog enigszins inkomen. Maar waarom? Wat fuck was er 1 bal? Ze hebben genoeg geld om ballen te kopen. Dus er zouden er meer dan 1 moeten zijn.
Ja, ze hebben die ballenjongens misschien nog te weinig betaald. Of zo. Ik weet niet wat het is. En je hebt denk ik wel een aantal hoogtepunten binnen die wedstrijd. Het was niet alleen de penalty-serie.
Misschien moeten we inderdaad iets eerder na het begin. De aanname van Bellingham.
Precies. Oh. Daar wilde ik precies naartoe.
Ja,
hij neemt hem niet. Kijk, hij neemt een prachtig... Nee, maar luister. Hij neemt hem prachtig aan, maar hij is niet dood voor zijn voeten toch om gelijk mee te nemen.
Kunnen we deze
hij neemt hem wel een beetje... Zeg maar, hij neemt hem in zijn loop mee, maar ik weet niet wat de bedoeling is.
Hij draait weg om de... Hij draait de ruimte...
Oké, nee.
En Jaron wordt nu echt boos.
Word maar boos, vertel.
Ik heb jou niet zo boos gezien sinds die buitenspeler van Barcelona, waar we ooit de redactie een discussie over hadden.
Ik schrik hier echt even van. Sorry, maar dit was het.
Nee, maar hij neemt hem fantastisch mee, maar ik weet niet of hij dit precies... Ik hoop het, dat zou geweldig zijn, maar ik weet niet of dit precies zijn intentie was.
Laten we ervan uitgaan, Gijpie.
Maar hij draait de ruimte in. Want hij doet heel bewust dat, want daar ligt de ruimte. Want hij weet dat Ferry van Verde daar is, omdat de linksback die stapte door. Zeg maar, hij wist dat daar ruimte was. Daar komt de hele goal uit. Dus die hele aanname is niet... Ik haal hem uit de lucht. Zeg maar, dat kunnen meerdere voetballers. Maar
was ook wel niet makkelijk geweest. Wat, maar
precies.
De extra stap is juist.
Precies. Hij dacht in de aanname, maakte hij gelijk al de beslissing van welke kant hij op ging. En daar komt die hele goal uit. En dat, ja, dat vond ik, dat is het pure voetbal, zeg maar. En ook tegelijkertijd een soort van de tactiek die Ancelotti speelde. Alles kwam daaruit. En dat was ik wel met Wouter eens. Die eerste helft was Real Madrid had de bal en ze werden wel gevaarlijk. Had de bal en ze waren wel gevaarlijk. Alleen Real Madrid was ook gevaarlijk. Ja. En de tweede helft was dat gevaar wel echt helemaal weg. Toen hebben ze eigenlijk vanaf de, eigenlijk de hele tweede helft hebben ze tegengehouden. En Real Madrid gokte van oké, we staan voor. We vinden het wel prima. Ik denk dat wij dit wel gaan redden. En dat zag er ook best wel lang zo uit. De City heeft in de tweede helft denk ik 3 grote kansen gehad.
Ik ben het niet helemaal met je eens. Want zeker de fase rond die 1-1, ook even de 5-10 minuten daarna. Ik had vooral het goed gevoel dat die wedstrijd de kant van City op ging.
Ja, 100%. En in die fase zeker. In de eerste helft nog niet. Ook omdat je, los van het moment waar die goal uitkomt, heb je in ieder geval de eerste 90 minuten heb je ongeveer een moment of 5 of zo waar Madrid meer had kunnen uithalen, dat City gewoon helemaal open lag. En 1 keer werd die voorzet onderschept door Ederson. Ja. Heel goed. De paar momenten waarbij Real Madrid het zelf niet goed uitspeelde. Ja. Of Carvajal heel vrij stond, of Valverde heel vrij stond, omdat die bal niet goed werd gegeven. 1 momentje met Vinicius, dat die bal net niet lekker meekwam in de stuit. Maar dat waren alle momenten waarop het wel open lag bij City. Maar dan nog speelde City bijna de perfecte wedstrijd. Want als jij slechts 5 van dat soort momentjes weggeeft, waarbij er misschien 2 een echte kans uitkomt tegen Real Madrid, dan is dat eigenlijk nagenoeg de perfecte prestatie. Alleen ze wonnen er gisteren niet mee. Ja.
En hoe kan dat? Is het gewoon de bizarre kwaliteit van Real Madrid, of zal het tactisch gewoon ontzettend goed in elkaar? Want het lijkt toch alsof er altijd een soort van Real Madrid toch een tegenstander is waar het voor eigenlijk niemand helemaal tegen lukt.
Ik denk dat een groot gedeelte ook is dat als je zo vaak alles hebt gewonnen en met zoveel spelers in het veld staat die alles hebben gewonnen, dat je speelt tegen een team die denkt van het komt wel goed. En wij hebben dit. En dat stralen ze ook in alles uit. Maar ze zijn nooit verloren. Dus de hele tweede helft, in principe komen ze niet meer van het veld af. Sterker nog, ze komen denk ik niet meer over de helft van het veld, zeg maar, voetballend. Maar je hebt ook niet de hele tijd het idee van ze gaan hem echt verliezen.
Ja.
Je denkt wel van oké, City maakt misschien nu meer, dringt er meer op aan. Alleen dat vond ik eigenlijk ook pas vanaf die goal. Want het zakte eigenlijk best wel in vanaf de 75e minuut totdat die goal ontstond. En daarna zag je die laatste opleving weer.
Ja, ik vond die opleving zat hem ergens voor mijn gevoel ook wel in docu. Ondanks dat hij zelf niet super gelukkig was in zijn acties, was het wel weer een speler die net even wat extra's bracht bij City. En tot dat moment vond ik het juist een beetje vastzitten. Ook omdat, kijk, City deed het eigenlijk, wat ik zeg, nagenoeg perfect. Ook aan de bal, ook de kwaliteit van inspelen en zo. Alleen Grealish is nu binnen dat systeem ook echt een soort pion geworden. Ja, en niet meer de vrije Grealish die hij was in het verleden. Dat spreekt ook voor hem, want als hij dat was gebleven, had hij nooit bij City kunnen spelen. Alleen ze hadden wel Doku nodig om even dat te brengen, om in ieder geval weer wat verrassends te hebben, waar de Madrid-verdedigers meer moeite mee hadden. En daar kwam voor mijn gevoel ook die goal uit. En daar had ook nog meer uit kunnen komen.
Zeker.
Tot die verlenging, waarin eigenlijk niet zo heel veel meer gebeurde. Maar dat is wel een beetje een repeterend verhaal. Dat je 9 van de 10 verlengingen kun je afschrijven. Alleen net die 10e is soms ook weer fantastisch.
Ja.
Dus het is wel altijd een beetje dubbel gevoel.
Ja, ik vind het mooi wat je zegt over Doku. Want hij is natuurlijk speler met een individuele actie. En dat is bij City niet waar het aan ontbreekt. Want ze hebben genoeg spelers die een individuele actie hebben. Maar er zijn er weinig die hem inzetten.
Mm.
Is dat misschien, is dit Real Madrid zo'n goed, misschien wel toernooi elftal, zo goed in zo'n KO-fase dat je eigenlijk dat zo'n systeem wat City speelt, dat zij zich daar gewoon perfect op in kunnen stellen. En dat je dan spelers met vrijheid nodig hebt.
Dat je daar eigenlijk niet meer genoeg aan hebt om Real Madrid aan elkaar te spelen. Ja, daar zit denk ik wel wat in. Ook omdat Real Madrid het eigenlijk ook super uitvoerde, vooral verdedigend gezien. Maar ook af en toe een aantal keren dat ze onder druk echt wel wisten uit te voetballen. Alleen, City was echt zo goed dat zelfs dat niet altijd lukt. Ik heb zelfs spelers als Bellingham in paniek gezien. Camavinga, gasten die gewoon de bal over de zijlijn schoten. Omdat ze het gewoon niet meer wisten. Ja, dat zegt wel heel veel over hoe goed City was.
100%. Kijk, City was zo goed. En je speelt, maar als je tegen een van de beste elftallen ter wereld speelt, die, er zijn niet zo heel veel elftallen, beste elftallen van de wereld, die verdedigend ook de absolute top zijn. Mm. En Real Madrid is, een van de weinige elftallen die misschien verdedigend de meeste dat Atletico Madrid hebben in de omschakeling zo ongelooflijk gevaarlijk. Waardoor City zich ook tot op zekere hoogte moest aanpassen. Akanji heeft bijna de hele wedstrijd gespeeld. Zeg maar omdat ze bang waren voor die counter. Waardoor je wel weer wat voetbal inlevert. Of in ieder geval wat snelheid in die eerste fase. Alhoewel ze door, met het doorschuiven van Akanji ook best wel wat kansen creëerden. Dat kan alleen omdat je tegen Real Madrid voetbalt. Waardoor City dus ook weer een concessie moet doen. En je dus iets minder voetbal in die eerste fase kan hebben. Mm. Dus in plaats van Kovacic kies je voor Akanji daar. Of zelfs Stones. Wat voetballend ook weer een stapje beter is. Alleen je mist snelheid. En ze gokten, of ze hebben nu veel ingezet op Walker en zijn snelheid. Die was de hele tijd een beetje de laatste man. Ja. Diaz en Guardiol daarnaast. Ja, dat, dan zie je ook hoe fucking goed Walker is.
Ja, los van dat ene moment.
Los van dat ene moment.
Tegengoal, zeg maar. Ja. Het klassieke appelleren voor buitenspel, terwijl je zelf buitenspel opheft. Plus dat hij er niet super gelukkig uitziet op het moment dat hij Rodrigo uit zijn rug komt. Alleen ja, zijn grote kracht is natuurlijk grote ruimtes verdedigen. Ja. En hij is niet de superverdediger die in zo'n centrale positie alles goed doet. En dat brak ze net maar één momentje op.
Ja, ik wil nog even voor één speler mijn hand in het vuur steken. Want daar heb ik zo ontzettend van genoten. En het is niet een speler die altijd genoemd wordt. Want het is wel een speler op het vuile werk. Maar Valverde heb ik weer zo ontzettend van zitten genieten. Ook in Madrid. Maar ook gisteren was hij zo ontzettend goed. En hij wordt niet zo vaak genoemd, denk ik, bij misschien wel de beste middenvelders ter wereld. Misschien wel de beste spelers ter wereld. Maar als je in zijn rol hoort hij er inmiddels wel bij.
Ik denk dat we, maar voor verder worden krijgt best wel zijn.
Ja, hij krijgt wel zijn credits, maar
Ik denk dat er wel vaak is gezegd dat Valverde denk top 3 beste middenvelders is van de wereld. Top. En ieder jaar wordt hij steeds weer iets beter en steeds iets belangrijker. Je ziet in deze wedstrijd is hij op een gegeven moment is hij rechts buiten, rechts back en rechts half en 6. En tot de 120ste minuut trekt hij sprintjes tot de hoek van het veld. En vervolgens is hij ook weer op tijd om Carvajal of Vasquez te ondersteunen. Zeg maar, ja, er zijn weinig voetballers die dat loopvermogen hebben en die werkethiek in combinatie met een hele fluwele techniek. En altijd belangrijke goals maken. Dus ja, oprecht, hij heeft niet dat Kevin De Bruyne-achtige, dat super flair en die absurde steekpaas. Maar als je puur kijkt naar de allround middenvelden van Valverde, ja, dan kan je er bijna niet omheen dat hij nu top 2, top 3 middenvelders is.
Wordt hij misschien wel bij de beste 5-10 voetballers ter wereld?
Dat vind ik moeilijk.
Het is zo lastig, omdat je dan inderdaad, je gaat Mbappé, moet je gaan vergelijken met Van Verde. En Van Verde weer met
Van Dijk.
Van Dijk. Zeg maar,
dat kan eigenlijk niet. Nee.
Maar als je puur gaat kijken naar impact op het elftal. Ik denk dat Van Verde in dit Real Madrid misschien wel de belangrijkste, dan wel één de belangrijkste speler is. Zeg maar qua speel in het web, wat ze niet per se direct met zoveel impact kunnen vervangen.
Maar ja, je hebt Valverde en je hebt in dit Real Madrid in ieder geval Rudiger.
Ja.
Als je die weglaat, dat had ook echt enorm veel verschil gemaakt. En het lijpe is dat hij niet die penalty neemt, natuurlijk die vijfde penalty. Hij heeft dat hij aangeeft waar Kovacic die bal gaat schieten. Dat weet hij natuurlijk vanuit het verleden, dus dat zou je vaker doen. Of dat zal een oud teamgenoot zal dat vaker doen, dus dat is op zich niet heel gek. Alleen eigenlijk alles wat hij doet heeft een enorme impact op zijn elftal. Of het nou het uitschakelen van de spits van de tegenstander is, of net even die smerige overtreding maken en ermee wegkomen, wat een beetje Sergio Ramos-achtig is. Hij heeft die rol eigenlijk perfect overgenomen. En dat is wel heel lijp voor een speler waar mensen vooraf veel te weinig verwachtingen van hadden.
Ik denk dat hij mentaal misschien wel een van de belangrijkste spelers is voor Real Madrid.
Nou, waar ik dus over na zat te denken, ik zat die wedstrijd te kijken en toen dacht ik, Nacho staat er weer in.
Ja.
Nacho speelt al bijna zijn hele leven alle belangrijkste wedstrijden van Real Madrid.
Ja.
En is nooit, is iedere keer denk je weer, dat is een zwakke plek.
Mm.
En dat was het op zekere hoogte wel. Want als je deze wedstrijd vergelijkt versus de eerste wedstrijd, dan won Haaland echt wel flink wat meer duels. Maar lijpgevaarlijk is die ook niet geworden.
Nee.
En hij doet dit al zo lang. En hij schiet die penalty ook gewoon weer in. Dus als we het hebben over spelers die underrated zijn en bijna alle topwedstrijden hebben gespeeld en niet door het ijs hebben gezakt. Dan kom je gewoon bij Nacho uit. Nee, en dat is raar.
Ik heb het met Wouter ook heel vaak over Carvajal. En ook over de wet van Carvajal. Dat hij eigenlijk... Je hebt bijna het gevoel dat hij elke wedstrijd geel pakt. Mm. Maar eigenlijk nooit rood pakt. Gisteren was weer zo'n wedstrijd. Hij pakt volgens mij na... Wat is het? In de eerste, best wel vroeg in de eerste helft pakt hij al geel.
Ja, meestal wordt hij ook naar de kant gehaald. Om een tweede geel te voorkomen. Nou, dat kon in dit geval niet. Ook omdat je... Ja, eigenlijk geen alternatief ervoor heb. Alleen, ik vind wel heel veel... Hij had bij, voor mijn gevoel... Ik vind het echt een goede speler. Maar had nooit bij City gespeeld.
Nee.
Dan zeg ik niks geks, toch? Nee. Maar hij speelt al wel jaren bij Real Madrid. Ja. En ook een Real Madrid dat prijzen wint. En een Real Madrid dat elke keer... dit soort wedstrijden naar zich toe weet te trekken. En dat, ja... Hij zit echt net onder die top. En ik vind het knap dat Real Madrid met dit soort spelers... Of met... Ja, toch iets minder geld smijt. Ze hebben heel veel geld uitgegeven. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Maar
nee, het
ze hebben op een andere manier met geld gesmeten... dan dat Premier League clubs hebben gedaan. En dat vind ik echt heel knap.
En, ja. Maar Carvajal is echt een goed seizoen. Zeker echt een goed half jaar. Hij zit er echt goed in. En gisteren vond ik hem ook een van de betere op het veld. Mm. Van zowel aan de bal als... Ja, ik denk dat hij het zwaarst had qua eerst met Grealish en daarna met Doku. Ja. Kwam die op zich redelijk uit.
Ja, het was echt een heerlijke wedstrijd. Om het af te sluiten, was dit misschien wel de mooiste wedstrijd die we dit seizoen gaan zien? Of durf je daar nog die stempel nog niet op te plakken?
Ja, het zit er meer een beetje in het gevoel. Het was fantastisch voetbal. Alleen je bent nog meer meegenomen op het moment dat er zijn een aantal Premier League wedstrijden dit seizoen die echt alle kanten op gingen, ook qua scoreverloop. Ja. En daar heb je nog net iets meer gevoel bij. Maar puur qua kwaliteit ga je denk dit seizoen, zeker in de Champions League, ook niks beters meer zien.
Nee. Nou ja, je zou het bijna vergeten, maar er werd gisteravond natuurlijk ook gewoon nog een andere wedstrijd gevoetbald. Namelijk Bayern tegen Arsenal. En wonder boven wonder lukt het Bayern München in de Champions League wel. En flikken ze het gewoon om de halve finale te halen. Dat lag niet helemaal in de lijn der verwachting. Of...
Ze beginnen thuis tegen Arsenal in principe met 0-0.
Ja.
Dus ze moesten winnen van Arsenal thuis. Dat, op zich vind ik dat niet...
Ja, voor het tweeluik verwacht je dit sowieso niet. Laat ik zeggen, geen enkele kansen geven. Na die eerste wedstrijd denk je van oké, ze leven nog. En ze hebben nog best wel goede uitgangspositie. En daar zit ik denk ik voor Bayern ook wel in. Want in principe had het na een kwartier of zo in Londen... had je echt totaal niet het gevoel dat Bayern überhaupt in die wedstrijd zat. En vanaf die 1-1 heeft Arsenal eigenlijk niet heel veel uitzicht meer gehad op... de halve finale. En dat zeker zag je dat gisteren ook terug. Ja. Dat Arsenal echt niet het Arsenal was wat we gewend zijn.
Waarom kregen ze niet voor elkaar?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat zij... Want zij hebben ook een fase gehad in de Premier League... waarin zij 4-5 goals per wedstrijd maakten. Alleen in de Champions League hebben ze dat wel echt minder laten zien. In de vorige ronde ook tegen Porto was het al echt vreselijk moeizaam. En nu tegen Bayern eigenlijk weer. En als een tegenstander zich instelt op Arsenal, wat Bayern nu ook heel goed deed, verdedigend gezien, zonder helemaal parkeerde bus te doen. En gevaar heeft vanuit de omschakeling. Blijkbaar gaat Arsenal dan toch op twee gedachten hinken. Of zijn ze minder dominant dan dat ze normaal zijn. En dat viel me eigenlijk ook een beetje tegen.
Ik denk dat je een beetje terugkomt op wat Real Madrid wel heeft. Dat je een soort van moet leren winnen. En comfort en weten dat je een wedstrijd altijd nog gaat omdraaien. Ja. En dat je daar ook rust vindt. En je vindt rust in het spel. Eigenlijk wat Manchester City gisteren heel goed deed. Die blijven gewoon 90 minuten lang hun eigen spel spelen. Die waken daar niet van. Die gaan niet iets anders doen. Nee. Waardoor ze uiteindelijk in principe op basis van die wedstrijd hadden moeten winnen. En bij Arsenal merkte je dat er... Ik heb de wedstrijd niet helemaal gezien. Maar je voelde dat ze steeds... onzekerder werden. En ze kwamen er niet in, zeg maar. En Bayern voelde dat ook. Waardoor zij comfortabeler werden. En in de tweede helft kregen ze ook meer kansen. Waar dan uiteindelijk die goal uit voorkomt.
Tuchel als coach. Je hebt het gevoel dat zij 165 minuten niet hun helemaal hun eigen spel hebben gespeeld. Dat zij een kwartier thuis echt dat gevoel hadden van Arsenal en het spel wat ze normaal spelen. En dat vanaf dat moment dat ze eigenlijk geen moment meer in zijn gekomen.
Nee, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik denk dat Arsenal in allebei die wedstrijden wel getracht heeft om zijn eigen spel te spelen. Maar je zag gisteren gewoon een Bayern München. En dat verdient echt de credits. Wat gewoon op alle vlakken klopte om dit Arsenal lam te leggen. Want dat leek wel een beetje de eerste missie. Arsenal is natuurlijk door met de backs naar binnen komen. En de echte kwaliteit. Nou ja, de buitenspelers zijn ook goed. Maar de kwaliteit zit natuurlijk heel erg in het centrum. En daar probeert Arsenal heel vaak een overtal te krijgen. Maar als je kijkt hoe Bayern het gisteren aanpakte met een linkerflank met Masraoui en Guerrero, waardoor ze ook extra een beetje verdedigende kracht hadden. Als je zag hoe Musiala en Kane, hoe gedisciplineerd die speelden. Want zeg maar, de centrale verdedigers van Arsenal weer heel de beste bal kunnen hebben. Die zijn niet één, daar is niet één keer druk op gezet.
Nee, Kane heel erg Iets naar achter, zeg maar.
Ja, inderdaad, iets te achter. En Musiala en Kane was echt, die bleven heel tijd gewoon de lijnen ook naar Rice en Ødegaard en Jorginho bleven ze constant afschermen. En daardoor kwam Arsenal gewoon niet in het spel. En dan heb je ook nog White en Tomiyasu die daar centraal probeerden. Maar er was gewoon geen ruimte, want Bayern had het centraal helemaal vastgemetseld. En als Mazraoui was echt ontzettend goed gisteren. We hebben het natuurlijk vaak over de licht, als we het over Bayern hebben.
Mm.
Maar Mazraoui mag natuurlijk ook wel eens uitgelicht worden. Daar hebben we het iets minder vaak over. Ja, die speelde Saka gewoon helemaal uit de wedstrijd. En ja, op het moment dat het dus centraal is volgebouwd en de buitenspelers van Arsenal zijn lamgelegd, dan is het niet de ploeg die de kwaliteit heeft om dat nog helemaal om te draaien. En ja, dat heeft misschien ook wel te maken met Tuchel. Ik bedoel, we hebben hem vaak verguisd. Maar is hij niet in de rol waarin Bayern zich nu kon opstellen? Is hij daarin niet echt een ontzettend goede trainer?
Kijk, ik denk dat de meeste mensen vinden Tuchel geen hele leuke trainer, omdat hij hier het beste in is.
Ja.
Zo wint hij wedstrijden en zo wint hij toernooien. Want het is heel moeilijk om van Tuchels teams te winnen, maar ook om van te houden. En dat komt precies door deze twee elementen. Van het is niet voor niets dat hij met Chelsea de Champions League won.
Ja.
En op de manier hoe hij die Champions League won met Chelsea. En je ziet dat nu weer in deze wedstrijd met Bayern. Ja. Maar je speelt in eigen huis, maar je past je volledig aan. En daarin kom je in je kracht. En op een gegeven moment lukt het Arsenal niet meer. En dan, op het moment dat die wanhoop een beetje begint toe te slaan, dan ga je in je eigen spel spelen. En heb je alsnog hele goede spelers.
Ja. Zijn er veel overeenkomsten tussen dat Chelsea van Tuchel en het Bayern wat we nu zien?
Wel dat ze min of meer vanuit de underdog positie kwamen. Tuchel heeft het volgens mij in dat seizoen ook overgenomen.
Ja, klopt, van Lampard.
En dat je, voor mijn gevoel is Bayern eigenlijk nog iets meer de underdog, maar dat heeft meer met de rest van het seizoen te maken. Van Bayern, dat gewoon heel erg tegenvalt. Wat dat betreft, het zou precies twee keer hetzelfde kunstje zijn als hij het nu flikt en als hij die finale wint. En dan één dingetje over, want jij noemt inderdaad Mazraoui. Ook wel sterk dat hij die in deze wedstrijd een kans geeft. Want Mazraoui is natuurlijk al 5 keer afgeschreven bij Bayern, ook door eigen toedoen, door blessures. Dat het misschien nog wel einde verhaal had kunnen zijn. Ja. En nu in een van die grote wedstrijden stapt Tuchel daar toch overheen. En geeft hem een rol die uiteindelijk heel belangrijk is geweest voor Bayern. Dus dat zegt ook wel wat over Tuchel. Alleen niemand gunt het hem. Niet alleen vanwege die speelstijl, maar ook als zijn uitstraling in de media en hoe die met analisten is omgegaan.
Jij hem zo onsympathiek?
Een klein beetje maar, hè? Ja, precies. Nee. Dat maakt het moeilijk om van dit Bayern ook te houden. Bayern heeft natuurlijk sowieso niet echt een gunfactor, maar met zo'n trainer wordt dat wel extra versterkt. Ja, dat is gewoon zo.
Bayern is geen ploeg om van te houden. Ze gaan wel naar de halve finale toe. Daar gaan ze het opnemen tegen Real Madrid. Aan de andere kant natuurlijk Paris Saint-Germain tegen Dortmund. Dat betekent ook dat we voor het eerst in een hele lange tijd een volledig Duits finale zouden kunnen krijgen. Om precies te zijn, voor het eerst sinds 2012, 2013. Dat was natuurlijk de wedstrijd van
Robben.
Arjen Robben. Klein quizvraagje.
Wie
scoorde de andere twee goals in die wedstrijd?
Meer Ribéry?
Nee.
Is dat een goede keus?
Lewandowski voor Dortmund?
Nee. Eén poging nog.
Ja, je zegt het dus dat het een random naam is.
Nee,
zeg
dat,
je
valt
niet
wel, dat valt reuze mee. Het zijn twee hele bekende namen.
Ah, ik heb altijd moeite met die jaren en die tijden.
Ja,
dus dan
zeg het maar gewoon.
Goed, bij Dortmund was het Gundogan. En voor Bayern München was het Mario Mandzukic.
Nou, als ik nog 12 keer had geraden, had ik het al niet geweten. Nee. Maar goed. Nou, wel goede quizvraag.
Ik denk zelfs als je Mario had gezegd, dan had ik de kut zo gekomen.
Ja, inderdaad.
Nou, we gaan het de komende weken vast nog heel veel over de Champions League hebben. Want
trouwens, nog één dingetje. Want geen Engelse club in de halve finale. En ik zag een tweetje voorbij komen van Riepke Bakker. Ja. Die dat over al die jaren op een rijtje had gezet. Dus vrij recent is dat ook nog een keer gebeurd. Plus dat er volgens mij maximaal twee Engelse clubs en heel vaak maar één. Dat is echt, dat zegt wel veel over de beleving, zeg maar. En hoe hoog de Premier League staat aangeschreven.
Ja.
En dat in de
is maar niks. Dat is niks, joh.
Nee, joh. Farmers League.
Farmers League, ja.
Nee, je hebt inderdaad gelijk. In de afgelopen 4 jaar hebben we wel 2 keer 2 Engelse clubs gehad. Maar daar verder nooit meer dan 1. Dus dat is inderdaad vrij opvallend. Omdat wij natuurlijk Premier League al een beetje schrijven als het Walhalla van het voetbal. Maar Blijkbaar is dat niet...
Ze kunnen geen toernooi spelen, die Engelsen.
Nee, WK wordt ook weer niks.
Koekenbakkers allemaal. Over toernooien gesproken. We gaan natuurlijk komend weekend toeleven naar de bekerfinale Feyenoord tegen NEC.
Dit wordt mijn moment om vragen aan jullie te stellen. Hoe zitten jullie erin?
Ik heb Nicky al gevraagd of hij er echt al zin in heeft in de bekerfinale. Of dat echt leeft een paar dagen van tevoren. Nou, gelukkig wel.
Ja.
Het is niet dat Feyenoorders deze op de koop toenemen. Ja, en voor mij, het is een beetje dubbel. Want het zou een hele leuke finale kunnen worden. Alleen gezien de krachtsverschillen zou het ook nog gewoon 4-0 voor Feyenoord kunnen worden. Dus dat laatste gevoel, dat probeer ik nog een beetje weg te stoppen, eerlijk gezegd.
Ik weet niet of jij hebt gezien wat ik gisteren heb gezegd. Heb je het niet gezien?
Nee.
Nou, ik heb gisteren gezegd dat ik geen scenario zag waarin kon winnen dat 4-0 zou worden. Dus ik waag me niet meer. Dit kan twee kanten op.
Ja,
ik waag me niet meer naar voorspelling. Ik ga alleen nog maar open deuren.
Je kan er op zich nog wel zin in hebben. Zeg maar van, ga je er met vertrouwen naartoe?
Ja, tuurlijk. Nee, ik ga er oprecht met ontzettend veel vertrouwen naartoe. Waar ik richting de finale wel ontzettend geïnteresseerd in ben, is hoe de keepers naar die finale toe leven. Voor beide is het een bijzonder moment. Timon Wellenreuther gaat misschien wel zijn grootste wedstrijd in het shirt van Feyenoord keeper. Is dan gewoon één grote terechte beloning voor hem van de afgelopen 2 jaar?
Ja, ik zat ook over na te denken. Natuurlijk heeft hij dat min of meer al gehad in de vorm van kampioenschap. Ook omdat hij daar best wel een belangrijke rol heeft gehad onder meer in die wedstrijd tegen Ajax. Alleen, ja, het is voor hem denk ik ook wel een bekroning dat hij nu in deze fase blijft staan.
Ja.
Want tegen Ajax was Bijlo niet beschikbaar en nu zou je als trainer ook kunnen zeggen van oké, Bijlo heeft 1 wedstrijd om in zijn ritme te komen. En 2e wedstrijd is de bekerfinale, is prima. Maar daar heeft hij niet voor gekozen. En dat zegt ook wel heel veel over Wellenreuther. En ook wat het verschil is tussen Wellenreuther in zijn eerste seizoen en het begin, wat soms helemaal niet fantastisch was, tot en met nu.
Ja.
En vorig seizoen heeft hij einde seizoen al geweldig gedaan. Dit seizoen heeft hij het alleen maar goed gedaan. En dat, ja, eigenlijk wordt het soort van zijn bekerfinale.
Vind jij het een logische keuze?
Kijk, we hebben hier heel veel discussie over gehad deze week hier ook op de redactie. En ik denk kwalitatief is Bijlo in mijn ogen nog steeds de betere keeper van de twee. Omdat ik dat gewoon echt een ontzettend goede keeper vind. Maar je zou het hem bijna niet aan kunnen doen om nu nog weer voor die finale eruit te halen.
Geen overweging.
Het is natuurlijk
wel
2 jaar geleden wel gebeurd. Met Marciano. Die werd er, Bijlo was niet fit en tot de finale, pas een week of 2 weken voor de finale, ging hij pas weer trainen. En toen is hij 1 keer gewoon erin gezet.
Maar Marciano was ook echt slecht.
Nou ja, dat was het argument ook wel, dat het kwaliteitsverschil toen veel groter was. Maar als jij nu als trainer zegt, er is een kwaliteitsverschil, dat kan Slot, bedoel, dat kunnen zij het best beoordelen. Dan had je ook kunnen zeggen, deze wedstrijd is het belangrijkste van het seizoen. Al keept hij nu en kan hij daarna de rest van het seizoen niet keepen, is eigenlijk voor ons niet zo belangrijk. Maar daar kiezen ze dus niet voor. Dus dat is wel een groot compliment ten opzichte van Wellenreuther. En hij heeft zich zo ontzettend knap ontwikkeld. Want ik weet nog toen hij kwam, vorig jaar, ik weet nog een van de eerste wedstrijden die hij keepte. Nou, misschien niet een van de eerste, maar een van de belangrijke was in de beker tegen NEC. Een beetje déjà vu vorig jaar. Nou, die wedstrijd 4-4. Nou, ik weet nog dat ik naast een supporter van Anderlecht zat. En daar was hij net weg. En dat het 4-4 werd. En die zei, oh, ben ik blij dat die kutkeeper bij ons is opgerot, zeg maar. Dat was een beetje de tendens. En ik keepte
was
toen,
het Jan Boskamp? Of?
Het was wel een vriend van Jan Boskamp. Okay. En hij was niet te verstaan. Maar dat is het enige wat ik er wel uit kon krijgen. Maar dat zegt wel heel veel over de ontwikkeling die hij heeft gemaakt. Pakte die wedstrijd ook een pingel. Heeft sowieso voor Feyenoord best wel wat pingels gepakt al. Tegen Sparta pakte hij er een. Tegen Roma pakte hij er een. Tegen NEC pakte hij er een. Terwijl hij staat niet echt te boek als een penalty.
Hij stond eigenlijk niet zo bekend. Dus ik denk dat hij pas een beetje bekend is geworden. Dat op zich bij die penalty serie tussen Willem II en AZ. Ja. Dat er vooraf werd gezegd, nou, die Wellenreuther pakt nooit de penalty. Dan pakt hij die in een serie, pakt hij ineens 3. Ja. En ik denk dat hij door de seizoenen heen daar ook meer zelfvertrouwen in heeft gekregen. En dat hij, ja, hij is zich ook nog wel een beetje ontwikkeld als mannetje, om het zo te zeggen.
Ja,
want 5 jaar geleden was het echt geen persoonlijkheid. En nu is het soms tot op het irritante af. Ook in grote wedstrijden. Alleen, ja, dat is helemaal niet verkeerd om zo iemand in je helft al te hebben. En dat, ja, misschien dat hij hem dat ook wat zelfvertrouwen geeft, gegeven in dit soort 1-op-1 duels met spelers.
Ja, ik zat te denken. Kan je een specialist zijn in penalty series, maar niet een specialist in penalties? Zit daar een wezenlijk verschil tussen, zeg maar, een serie pingels of dat je in een wedstrijd een penalty tegenkrijgt?
Ja,
maar als jij goed bent in penalties in de wedstrijd, dan is de kans dat je goed bent in penalties in een penalty serie groter. En je zou hypothetisch gezien wel in één wedstrijd, zeg maar, want dan het is gewoon een ander spel. Zeg maar, ja. je krijgt er minimaal vijf. In ieder geval 5 penalties jouw richting op. Daarin zit ook wel een psychologisch spel wat je met de nemers kan gaan nemen.
Ja.
En dan heb je één. Dat is anders dan tegenover één specialist staan die altijd de penalties neemt.
Ja.
Dus het kan wel, maar heel eerlijk, als jij gewoon een goede penalty killer bent in de wedstrijd, dan is de kans groot dat je daar ook goed in bent in de wedstrijd. Of in de serie.
Ja, wie in ieder geval niet hoopt dat er een penalty serie komt, denk ik, is Jasper Cillessen.
En Milan van Dongen.
En,
nou ja.
Of de jij hebt het meer over de combinatie, heeft er denk ik niet zoveel zin in.
Ja, of juist wel. En dat hij dan maandagochtend in de bus zit bij Milan van Dongen om even uitgebreid te vieren dat hij de held is geworden bij NEC in een penalty serie. Maar die kans is niet zo heel groot.
Is toch slecht, vind je niet? Hij heeft wel ontzettende bewijsdrang, of niet, Cillessen?
Ja, maar dat vind ik op zich niet zo erg. Ik denk alleen dat het hem zelf een beetje in de weg zit als je meteen na een van je mooiste momenten in je carrière, wat overdreven, maar wel een schitterend moment voor je tegen PSV. Als je dat dan een van de eerste dingen is die in een interview naar voren komt. Maar goed, ja, laten we daar vooral niet te negatief over zijn. Want ook Cillessen heeft zichzelf wel ontwikkeld in dit opzicht als keeper. Hij pakte die tegen RKC, die werd dan uiteindelijk overgenomen. Maar goed, tegen PSV pakte hij. En hij heeft in Spanje heeft hij ook wel een aantal penalties gepakt. Terwijl helemaal in het begin van zijn carrière dat hij die stempel had dat hij hem helemaal niet kon pakken. Zeg maar. Een beetje dat Van der Sarre effect.
Oké, maar even klein dilemma. 120ste minuut. En je weet, ik heb een keeper op de bank. Die stopt wel eens een penalty de training. 120ste minuut. De grote Jasper Cillessen. Wat doe je?
Je kan het niet maken. dat is het enige wat je kan zeggen.
Hoezo kan je het niet maken?
Ja, omdat
het juist voor Cillis is.
Nee, omdat het voor Cillis ook misschien wel het grootste moment in zijn carrière kan zijn. Als hij deze beker wint met NEC, die is 10 keer meer waard dan een beker met Barcelona. En ook daar is het mooi dat hij gekiept heeft. Dat hij daar de beker gepakt heeft. Dat hij de bekerkeeper was. Alleen, ja, dat was meer een logisch gevolg van dat je tweede keeper bent bij een topclub.
Ja.
En dit zou een hele onlogische overwinning zijn als jij met subtopper NEC in de herfst van je carrière nog even die beker pakt. Ik denk dat hem echt mega, mega veel
in
zou doen.
In de Kuip tegen Feyenoord.
Kan hij een helderrol? Is hij misschien wel, zeg maar, als iemand een helderrol bij NEC moet pakken, is hij dan misschien wel de grootste kanshebber?
Nou ja, zeg maar, als je puur kijkt naar de kwaliteit van Feyenoord en NEC, dan kan je Dan verwacht je dat hij druk gaat krijgen. Of in ieder geval dat hij wat te doen gaat krijgen. En hij zit er lekker in. Dus als er een moment is om de beste wedstrijd van je carrière te keepen, dan is dit een lekker moment.
Ja.
En er even uitgaande dat als je dan in de verlenging komt, en dat heb je dan gedaan hoogwaarschijnlijk door onder druk te hebben gestaan, de hele wedstrijd, en een lekkere wedstrijd te hebben gekiept, dan denk ik ook dat het lekker is om die penalty serie te pakken. En als er iemand is die ermee bezig is om die panels te pakken en te laten zien, al is het alleen al van Milan van Dongen.
Ja. dat hij je shirt omhoog doet. Ja, pak deze, Milan.
Why always me? Ja, dat zou.
Dan is het Jasper Cillessen wel. Dus ik zou hem wel gewoon laten staan.
Ja, het zou wel echt een geweldig verhaal zijn. Laten we hopen dat het tenminste zondag zo spannend wordt dat we in ieder geval mogen denken aan een penalty serie.
Zeg je dit nou echt?
Ja, je meen je natuurlijk
maar denk aan. En dan 118e minuut, 2-1 of zo. Kijk,
dat zou voor jou wel lekker zijn.
Dat zou voor mij lekker zijn. Maar ik hoop voor de neutrale mens en de luisteraar thuis dat het gewoon een ontzettend spannende finale wordt.
Nou ja, goed. Dat scenario, ja, in die zin, dat sprookje zelfs als NEC wint. Maar dat scenario is ook ergens ook nog wel vertekend. Omdat je dan 120 minuten spanning hebt. En daar hoop ik vooral op in deze bekerfinale.
Over de spanning en felicitaties gesproken. Wij moeten even een felicitatie doen naar het Oranje Futsal-team. Die hebben zich voor het eerst in 24 jaar geplaatst voor het WK.
Ja, en met een penalty-serie ook nog. Volgens mij alle 5 raken. Ja, ik had even een beetje teruggelezen, zeg maar, wat er in die wedstrijd allemaal gebeurd is. Volgens mij scoorden ze 6 minuten voor tijd, zes seconden voor tijd scoorden ze de gelijkmaker, waardoor ze nog naar een verlenging gingen. Kregen 1 seconde voor het einde van de verlenging, stonden ze 4-3 voor, kregen ze 4-4 tegen. En daarna schoten ze dus alle 5 penalties raak. Nou, dat is echt zo on-Nederlands. Dat kan bijna niet, maar in het voetbal kan het dus blijkbaar
tegen
wel.
Tegen wie speelden ze?
Finland.
Maar die hadden geen Jasper Cillessen doel?
Nee, dat niet. Maar ze hebben het wel gered.
Felicitaties.
Of wel.
Ja, ja, Finland wel. Ja, ja, Finland, ja. Zeker. Ja, ja, dat is waar, dat is waar.
Ah, kut. Kom nu in het rijtje met Milan.
Jammer, joh.
Ja, felicitaties namens ons.
Ja, wel vet. Want dat, als dat, ze hebben volgens mij wel een EK gespeeld. Ja. Toen ook wel de wedstrijden van meegekregen. Dus als dat de WK daadwerkelijk wordt gespeeld, is wel vet om te gaan volgen.
Misschien kunnen wij er wel hele coole content gaan maken. Het zou best wel vet zijn, want het verdient misschien wel meer aandacht. Ik bedoel, wij hebben het er ook nooit over.
Ja, dus het is wel een vette kijksport ook.
Ja, precies. Dus... goed idee voor de mensen hier op kantoor. Jongens, ik jullie ontzettend bedanken. We hebben de liefde voor het voetbal weer gespreid naar de mensen. Dankjewel, Jeroen, dat jij natuurlijk weer langs bent gekomen. Ik wil ook alle mensen thuis bedanken voor het kijken en het luisteren. Abonneer zeker op het kanaal van FC Afkikken. En wij zijn morgen weer terug met een nieuwe daily. Ciao.
Hello Europe. This is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse schermen.
Abonneer je dus alvast op de campagne daily
in je favoriete podcast-app.